Als wij gewoon gezellig samen op stap zijn, zoals een ander stel, dan krijgen we werkelijk opmerkingen als toch fijn dat jullie samen een dagje uit zijn. Alsof we uit de eerste de beste woonvorm zijn ontsnapt. En mensen bedoelen het nooit verkeerd, echt nooit. Maar je zou soms het fijn vinden als het iets kleiner werd.
Hoi, ik ben Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. Freya zit nog op school als ze de vrouw ontmoet met wie ze later zal gaan trouwen. Alleen op dat moment hebben ze daar allebei geen idee van. Beiden gehandicapt, beiden in een rolstoel. Vriendschap, ja natuurlijk, maar romantische liefde, die is toch alleen weggelegd voor mooie mensen? Die buitenwereld, altijd maar weer die buitenwereld. Ik vind het zo prachtig zoals ze die uiteindelijk toch totaal aan haar laars lapt.
Ik ervaar de liefde nu als iets heel moois. Het is een lange zoektocht geweest voor mij. Echt voor het eerst in aanraking met de liefde was met Rits.
Wanneer was dat?
Ik was bijna 18 en zij was 15 jaar. Dus dat was op die leeftijd natuurlijk een wereld van verschil. En ik kwam van de methylschool en zij moest waarschijnlijk naar de methylschool.
En wat is de methylschool?
De methylschool is eigenlijk een school, zowel een basisschool als een voortgezet onderwijs vaak, voor mensen met een lichamelijke beperking, soms ook geestelijk deels.
En hoe was die ontmoeting?
Ik zag een onzeker meisje dat nog kon lopen toen en wij kwamen elkaar tegen in dat kleine liftje en op een gegeven moment vroeg ze gewoon, mag ik jou iets vragen? Jij komt toch van de methylschool? En ik zei, ja, dat klopt. Kun je mij daar misschien iets wat meer over vertellen? Want ik moet daar waarschijnlijk heen. Ik ga fysiek achteruit en red het niet op deze haven.
Waarom moest zij naar de methylschool?
Zij was gevallen en had daarbij haar been heel erg bezeerd en dat ging eigenlijk maar niet over. Oorzaak was heel moeilijk te vinden en vrij recent weten we eigenlijk pas dat zij waarschijnlijk te maken heeft met een genetisch defect, waardoor alles in haar lijf sneller ontsteekt en moeilijker geneest. In die eerste maanden en in haar zoektocht van genezing of niet, heb ik haar erg kunnen leren van je handicap is maar een deel van jou. Je bent niet je hele handicap.
Maar ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk heel mooi en dat klopt natuurlijk ook. Maar ik kan me voorstellen als je zoiets overkomt en je zit op de HAVO en je bent puber. En dan heb je helemaal geen oren naar dit verhaal. Dan denk je, nee, ik ben natuurlijk wel die handicap. Want die handicap die zorgt ervoor dat ik nu naar die methylschool moet. Toch? Daar ben je toch
ook, helemaal niet. Oh, maar ik bedoel niet dat ze op dag 1 stralend moet. Oh, natuurlijk, het geeft niet. Helemaal niet, hè. Ik heb haar heel erg gesteund in dat proces. En dat is een proces van jaren geweest. En natuurlijk is het ook rouwen, want je moet veel loslaten. Je moet je toekomstbeeld bijstellen. Want uiteindelijk zou blijken dat ze niet beter zou worden. Dat is best heftig. Maar waar zij erg aan moest wennen en wat voor mij natuurlijk niet nieuw was, is dat je soms ook anders benaderd wordt door de buitenwereld. Dat die vaak als eerste de handicap zien.
Herkende jij haar pijn, haar innerlijke pijn? Of is dat een andere pijn die dan jij had?
Ik heb deze handicap al vanaf mijn geboorte. Ik ben te vroeg geboren en heb daardoor een zuurstofgebrek gehad tijdens de bevalling. En dan weet je niet anders dan met dit lijf op te groeien. Dat maakt sommige dingen makkelijker, want je hebt niet het vergelijk van Rits turnde heel veel, sportte heel veel. Ik deed rolstoelbasketbal, was altijd al zo. Dat is niet een proces van loslaten. Maar ik herkende wel haar pijn, want ik worstelde ook met dingen. Alleen ik had door de ervaring, wist ik hoe ik er naar de buitenwereld mee om moest gaan. Zei ik nooit over je handicap, heb een flinke dosis zelfspot. En dan maak je heel makkelijk contact en wordt die handicap klein. Dat wist ik uit ervaring en dat kon ik haar meegeven. Ik ging op mijn 21ste op kamers wonen in Utrecht. En zij moest noodgedwongen thuis blijven wonen vanwege haar energiebeperking.
En waar woonde zij?
Stevenaar. En we konden elkaar niet zo vaak zien en vonden dat best jammer. Dus daar verschoof al echt iets. En toen zijn we gaan schrijven.
Was het dan ook zo dat je bijvoorbeeld in die brieven meer dingen durfde te schrijven dan wanneer je elkaar zag?
Ja, schrijven was voor mij altijd veiliger geweest. Dat deed ik ook in dagboeken. Ik kon vaak wel over iets schrijven wat ik niet durfde uit te spreken.
Zoals?
Over de liefde, wat je vroeg, de zoektocht, gevoelens.
Wat zat je daar toen mee in die tijd?
Ja, zeker.
Zoals elke 18-plusser natuurlijk.
Ja, ja. Zeker. Ik zat heel erg met een negatief zelfbeeld qua lijf. Over mijn persoon twijfelde ik niet zo. Ik wist gewoon dat ik een vriendelijk mens was. Ik had vriendschappen, ik had een hele fijne studiegenoten. Maar de liefde was er niet. Ik had mijn handicap wel geaccepteerd, maar mijn lijf eigenlijk niet. Mijn lijf zit vol littekens aan de buitenkant. Door het spasme ben ik krom. Ik was zo gewend dat door mijn handicap dat ik functioneel werd aangeraakt. 3 keer per week had ik fysiotherapie en werden mijn spieren opgerekt. Dan ging ik op een mat liggen en dan gingen ze soms met 2 man sterk bovenop me zitten en die spieren maar oprekken. En dat is heel pijnlijk en dat handel je door je gevoel uit te schakelen.
En dus jij was eigenlijk het aanraken gaan associëren met je gevoel uitschakelen.
Ja.
In plaats van zoals in de liefde gebruikelijk is, dat andersom.
Ja, en dus in die zin vond ik de liefde eng. Maar ik heb ook niet zo'n hele veilige jeugd gehad. Doordat ik ben opgegroeid met een vader met een bipolaire stoornis. En hij had met name hele heftige manieren en was daarin ontremd. Ook op seksueel gebied. Dus hij flapte er allerlei opmerkingen uit. Ook over mijn handicap. Ook over de liefde. Sommige dingen zijn voor jou en je soortgenoten nu eenmaal niet weggelegd. Punt.
Zei jouw vader?
Ja. En dat sloeg bij mij naar
en
binnen.
En soortgenoten waren de mensen met wie?
Ja. Ja.
En daar schreef je over tegen Rits, aan Rits.
Ja.
En zij deelde die angsten?
Ook wel. Doordat zij inmiddels in een rolstoel zat en zij ook zoiets had van, ja, mijn moeder zegt bijvoorbeeld dat ik er prachtig uitzie, maar ja, mijn moeder wel, maar voor een man niet. En we waren toen allebei nog erg op een man gericht, omdat dat een soort ontsnappingsroute leek naar het benauwende corset wat je handicap soms is.
Naar het echte leven bijna.
Ja, en je wist ook, het ging helemaal niet om de gezonde man, maar je wist wel dat het je handicap zou reduceren.
Wat bedoel je precies met je handicap zou reduceren?
Als je iemand op 2 benen naast je hebt staan, dan word je vaak al anders bejegend. Het is gek dat het zo is, maar het is zo. En toen was een keer op een avond, was Rits bij mij in Utrecht op de kamer. Ik zat op een rieten stoeltje tegenover haar en we hadden allebei een kop thee. En we praten over de liefde en over een vriendin van mij die uit de kast was gekomen en dat haar ouders daar heel erg slecht op hadden gereageerd. En dat was voor haar de brug om te zeggen, ik ben eigenlijk altijd wel heel nieuwsgierig geweest hoe het is met een vrouw.
Hoe reageerde jij? Wat dacht je op dat moment?
Ik schrok, maar ik zei wel, ik ook. Die avond hebben wij gevreden. Alleen wilde ik het zo niet eens noemen. Zo eng vond ik alles eigenlijk. Dus noemden wij het op een gegeven moment ons met een hoofdletter. En zij volgde mijn tempo. En dat gaf zoveel veiligheid en zij gaf mij zoveel respect. En ook alleen al dat zij liefdevol een hand op mijn benen legde. En in het begin ging ik wachten tot het zeer ging doen. Tot het opgerekt zou worden. Of hè, dat was mijn associatie.
Ja, zoals met de fysiotherapeut.
Ja, ja, maar het mooie is dat je de kleine dingen enorm waardeert en dat iets kleins al heel groot kan zijn.
Ja, omdat het ook nieuw was.
Ja.
Het was natuurlijk allemaal nieuw.
Ja.
En het is met je beste vriendin die je heel erg vertrouwt.
Ja.
Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen.
Zeker qua veiligheid.
Ja.
Het kon niet veiliger. En ik wist ook dat het daardoor durfde ik me te geven.
Maar dacht je, want jij zei ik ook, maar was dat ook zo? Had je dat ook al eerder gedacht? Of dacht je dat pas op het moment dat Rits daarover begon?
Ik had het zeker wel gedacht, maar weggedrukt, bijna rationeel, omdat ik dacht, ik wil niet nog meer anders zijn. En toen ik het toeliep, besefte ik ook, ik heb niet alleen maar naar vrouwen gekeken om mezelf met hen te vergelijken. en te concluderen dat ik er niet al te best vanaf was gekomen. Ik heb ook naar ze gekeken omdat ik ze gewoon prachtig vond. Na die avond was ik heel blij met die avond, maar ik verbond er niet iets aan voor de toekomst. En toen mocht ik maanden later voor mijn studie naar Engeland, een uitwisseling, zat ik in Londen. Brits kon mij niet opzoeken doordat ze toen te weinig energie had. En dat vond ze heel erg moeilijk, dus we schreven nog meer. En toen kwam ik uiteindelijk terug en bezocht ik Brits meteen. En toen zei zij de onvergetelijke vraag: weet jij zeker of het voor jou eenmalig was? En vast toen kwam er weer een opening en was er vaker ons, maar er ging echt maanden overheen. Ik kreeg een eigen woning in Utrecht en we hadden het zo heerlijk samen. We konden over alles praten samen. En op een gegeven moment besefte ik, waar ben ik mee bezig? In de zin van, alles wat ik zou zoeken in een relatie, heb ik. Ik wil niets liever dan bij haar zijn. Als ik niet bij haar was, dan miste ik haar. Waarom kiezen we niet gewoon voor elkaar? Er ontbreekt echt helemaal niets aan onze relatie. Wat me ontbreekt is moed. Moed om de ogen van de buitenwereld te trotseren, de opmerkingen. En dat bleek ook wel te kloppen, want mijn ouders hadden daar ongelooflijk veel moeite mee.
Wanneer heb je het ze verteld?
Ik kreeg het niet over me. Hoe zeg je dat? Ik kreeg het niet uit mijn strot. Rits heeft uiteindelijk de openingszin gegeven en daarna kwam er wel een boel heisa.
Wat sprak ze uit?
Er is meer tussen Freya en mij. En aanvankelijk zei mijn vader, we zijn niet blind. En dat was het. En daarna was er heel moeizaam contact. Uiteindelijk hebben ze het wel helemaal geaccepteerd. Het mooie was dat we juist bij mijn schoonouders meer problemen hadden verwacht, omdat zij wat geloviger zijn. En mijn schoonvader reageerde fantastisch. Dat opende ook wel weer onze ogen van, je weet soms niet hoe het leven loopt, wat de reactie is. We zien het wel. En ik heb ook wel eens hulp gezocht in die tijd. En toen vroeg een hulpverlener ook, waarom maak jij de buitenwereld zo ontzettend groot? En dat was natuurlijk een hele legitieme vraag.
En wat bedoelde hij daarmee?
Dat was in ons proces. We waren inmiddels een aantal jaar openlijk samen en hadden dat aan iedereen verteld. En toen worstelden we met het thema kinderwens. Ik heb dat lang opzij geschoven van het kan niet. Maar ja, mijn hart is niet spastisch. Mijn hormonen zijn niet spastisch. Ik wilde het zo graag. Maar het bleef opspelen.
En het kan niet, want mensen, wat zullen de mensen denken?
Ja, en onze handicaps. En kan je daar wel een kind mee belasten? Dat nog meer. En wat zullen de mensen denken? En zal ons kind dan erg gepest worden? Etcetera. We doordachten alles eindeloos. Dat benoemde ik op een gegeven moment bij een hulpverlener. En zij zei toen van, waarom maak je de buitenwereld zo groot? Jullie hebben alles zo zorgvuldig overwogen. Jullie zijn gewoon twee vrouwen met een kinderwens. Punt. En ja, dat heeft wel mijn ogen geopend. Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat we het heel verantwoord vonden, mits we zelf de verzorging zouden kunnen doen. En vonden dat super spannend. En zijn daar heel veel reacties in tegengekomen, maar toen voelde ik me sterk genoeg. En die kon ik ook gewoon goed aan. Ik raakte er niet doffelslag.
En hoe heb je het gedaan? Hoe ben je ervoor gegaan? Hoe heb je het aangepakt?
Op internet was er een forum voor mensen die bezig waren met insemineren. Wij plaatsten daar een oproepje en kregen op een dag een mail van een man die zelf heel moeilijk kinderen had kunnen krijgen en heel graag ons wilde helpen. En ja, dat was een heel groot geschenk. Dus we zijn kenniswezen maken en dat klikte heel goed. En zo zijn we zelf gaan insemineren en op een gegeven moment was het raak.
En jij bent zwanger geworden?
Ja, we hebben van tevoren bij een gynaecoloog me laten onderzoeken en geïnformeerd of er extra risico's waren, of het haalbaar was. Ik moest van medicatie af, maar verder zou het gewoon kunnen. Toen het raak was, was het, nou, ik kan wel zeggen, de mooiste dag van mijn leven. Het voelde echt ook alsof je, voor het eerst kon ik zelf kiezen wat ik had gewild. En het voelde alsof onze liefde sterker was dan onze handicaps. En dat uit mijn lijf een prachtige, gezonde zoon is gekomen. Dat is nog een enorm groot geschenk. En ik dacht ook de eerste dagen met die positieve test van, zal je zien, ik baar een konijn of zo. Het kan niet, weet je wel. We hadden er lang op moeten
wachten.
Denkt
iedereen hoor, die net zwanger is. Niet alleen jij.
Oké, ja, dat dus. Ja. En ook heel mooi om te merken dat voor hem en zijn vriendjes dus normaal was, ons gezin. En een van de weinige aanpassingen die we hebben gedaan toen onze zoon nog kleiner was, was hem leren lopen aan een hondenriem die je zo helemaal kan uit laten rollen, zodat wij vrolijk achter hem aan konden zigzaggen, maar niet hoefde schreeuwen of een sprintje hoefde trekken, want dat ging niet. En we hebben een keer gehad in de dierentuin dat ik een vader zag passeren met zijn gezin en hij keek zo naar onze zoon, volgde zo die lijn naar ons en observeerde ons en hij glimlachte en wij glimlachten ook. En ik keek hem zo aan en hij zei, ja kijk, een kind maken is niet zo moeilijk, maar een jas vinden met zo'n lusje. Want de riem zat aan een lusje om zijn spijkerjakje heen. Dat had toevallig een lusje op zijn rug en daar hadden we hem aangehaakt. En die opmerking, nou fantastisch, we lagen helemaal in een deuk. Dus soms doet het er helemaal niet toe en heb je gewoon de grootste lol.
Maar heb je ook toen daar nare opmerkingen over gehad, over een kind en een tuigje?
Ja, kinderen vragen gewoon heel rechtstreeks, dat is supergoed. Hé, dat is toch niet je hond? Nee, dat klopt, maar dit is voor ons een hele veilige manier. Volwassenen houden het meestal in, maar we merkten dus wel dat we eenmaal met de zwangerschap, dat sommige mensen er heel veel moeite mee hadden en dat sommige mensen vonden dat we gesteriliseerd hadden moeten worden.
Welke sommige mensen waren dat?
Dat waren dan weer vrienden van vrienden, zeg maar.
En hoe kwam dat dan tot jou?
Die vrienden vertelden dat eerlijk.
En wat deed dat met jullie, met jou?
Vond het niet leuk, maar ik weet ook dat voor mensen die niet met mensen met een handicap te maken hebben, het heel snel een soort van merkwaardige categorie wordt van de gehandicapte. Maar de gehandicapte bestaat niet. Wij waren twee intelligente vrouwen op wielen. Dat was het verschil. En in essentie, in deze context, is het enige verschil tussen jou en mij een flinke hap zuurstof bij de geboorte.
En heeft jullie zoon jou dit helpen in te zien ook? Hoe het feit dat hij er is, dat je kennelijk eigenlijk heel weinig obstakels ondervond, ook tijdens een opvoeding, tijdens zijn eerste pasjes. Heeft jou dat je handicap ook meer laat doen relativeren?
Dankzij mijn relatie met Rit en dankzij mijn zoon en later onze pleegzoon, ben ik vooral veel milder geworden tegenover mijn eigen lijf. Alleen al in de zwangerschap, dat je lijf dat kan, ondanks alles. En ik vond dat prachtig. En voor onze zoon en pleegzoon is die handicap er niet. En dat voelt nog elke dag als een voorrecht om voor hem te mogen zorgen. En voor hen allebei te mogen zorgen. Dat is echt, met het moederschap was een van mijn grote dromen vervuld. En dat was iets waarvan ik jaren had gedacht dat het nooit zo zou lukken.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren. Thank you.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.